Ja, 2 weken geleden mocht ik hier ook spreken en toen vertelde ik over mijn avontuur met een grote, bloeddorstige krokodil die uiteindelijk toch maar een gewone reuzenvaraan bleek te zijn. En vandaag wil ik eigenlijk weer beginnen met een dierenervaring uit Australië. Want ja, als je in Australië komt, dan kom je de meest bizarre dieren natuurlijk tegen. En het verhaal wat ik nu ga vertellen is eigenlijk wel mijn meest bizarre dierenervaring van mijn leven. Op een gegeven moment besloten wij tijdens onze reis in Australië met 8 vrienden om een rondreis te maken door de Outback. Die Outback. De Outback is een woestijnachtig droog land wat ongeveer 90% van het land beslaat. De meeste mensen wonen aan de kustgebieden van Australië, maar het midden is droge grond. Maar wel prachtig. En wij hadden een grote auto waar we met z'n 8 in konden. En we reden dan door dat woestijnachtige land. En ja, prachtige natuur, maar bijna geen leven te vinden. Voor je voorstellingsvermogen, er waren daar ongeveer om de 250 kilometer was er dan een dorpje. Een klein dorpje, soms maar 1 huis. En verder in de hele omstreek niks. Elk klein dorpje had dus ook gelijk een vliegveld, zodat ze ook snel weer ergens naartoe konden gaan als dat echt nodig was. En zo reden wij dus op een nacht van het ene dorpje naar het andere dorpje. We hadden in het laatste dorpje onze voedsel, ons water ingeslagen. We hadden getankt en we reden door om zo ver mogelijk te komen. En we reden daar door het donker. Ik zat aan het stuur. Naast me zat een meisje en de andere 6 die zaten achter ons een beetje half te slapen. En ik reed daar 100 kilometer per uur en ineens zag ik daar op de weg iets liggen. Een soort dikke tak, bijna een boomstronk. Maar toen ik dichterbij kwam, zag ik dat het bewoog en dat het kronkelde. Het was zo lang dat ik het begin niet kon zien, want het zat in de ene kant van de bosjes. En ik kon de achterkant niet zien, want het zat in de andere kant van de bosjes. Het was een gigantisch grote slang. Nou, ik kon niet meer remmen, want ik reed veel te hard. Dus met 100 kilometer per uur reed ik gillend als een klein meisje over die slang heen. Maakte iedereen achter me wakker die allemaal spontaan mee begonnen te gillen. En we voelden die auto over die slang heen hobbelen. Ik durfde niet te stoppen, want ik dacht de confrontatie met de gewonde slang lijkt me niet heel erg handig. Dus we bleven doorrijden en uiteindelijk na 3 kwartier stopten we. Dan sprak Joanna, mijn zusje, de legendarische woorden. Hij heeft zich toch niet vastgebeten aan de auto, hè? Ze durfde dus ook niet uit te stappen voordat we dat hadden gecontroleerd. Slangen en mensen. Ze gaan niet zo heel goed samen over het algemeen. Dat zien we ook in de Bijbel. Dat was gelijk van het allereerste moment al duidelijk. Adam en Eva en de slang. We kennen het verhaal. Maar er zijn meer verhalen in de Bijbel waar de slang als de vijand van de mens wordt gepresenteerd. Toen Mozes met het volk Israël door de woestijn liep, toen op een gegeven moment werd het volk voor de zoveelste keer onrustig. Ze begonnen te klagen en ze zeiden tegen Mozes, je hebt ons hier in de woestijn gebracht, kijk nou naar onze omstandigheden. Het is alleen maar droogte, we hebben hier helemaal niks. En ze begonnen te klagen, nou God zorg niet voor ons. Waarom heb jij Mozes, waarom heeft God ons in deze omstandigheden gebracht? En God zei, oké, ik zal mijn zorg over jullie intrekken. Ik zal jullie laten zien hoe jullie leven eruit ziet. Als ik daar niet langer in ben. Als mijn tegenwoordigheid daar niet langer is. En God trekt zich terug van het volk. En wat er dan gebeurt, overal komen slangen vandaan, giftige slangen. En ze beginnen mensen dood te bijten met hun gif. En de mensen die zijn natuurlijk allemaal in paniek en in wanhoop. En ze rennen terug naar Mozes en zeggen, nee, we hebben God nodig. We zien nu in dat we zonder God niets zijn, niets hebben. We hebben hem nodig. We zien het nu in. De slang De oude slang, de duivel, kennen wij ook allemaal, maar al te goed. Misschien ben je daar niet bewust van. Maar we zien wel de gevolgen van zijn acties. De Bijbel zegt dat de oude slang, de duivel, erop uit is om te slachten, te roven en te vernietigen. En we zien dat in onze eigen levens en we zien dat in de levens om ons heen. Onder invloed van deze oude slang wordt de schepping steeds verder volledig uitgeput. Onder invloed van deze oude slang zien we hoe mensen zich tegen elkaar keren en ook tegen God. Onder invloed van deze oude slang zien we hoe iedere seconde van de dag mensenlevens compleet worden vernietigd. Ken je de slang? Ken je zijn leugenachtige stemmetje? Die jou er steeds weer opnieuw toezet om ten koste van anderen te kiezen voor jezelf. Ken je zijn verleidingen? Waarmee hij jou steeds weer in situaties brengt waar je eigenlijk helemaal niet wil in zijn. Die je zelfs veracht. En die gevolgen hebben voor jouw leven en die van de mensen om je heen. Ken je de verwoestingen die hij aanricht in jouw gedachtes, in jouw gevoelens, in jouw relaties? Weet jij hoe de slang jou steeds weer brengt in korte momenten van genot die uiteindelijk weer leeg en in eenzaamheid achterlaten? We weten dat het leven hier op aarde niet is zoals die zou moeten zijn. We weten het allemaal. En als je het nog niet weet, zul je er vroeg of laat achterkomen. Dit leven is niet zoals God het bedoeld heeft. Er moet toch iets anders zijn. Er moet toch iets beters zijn. Er moet toch iets veel mooier zijn. Toen Jezus op aarde kwam 2000 jaar geleden, toen begon hij het koninkrijk van God te verkondigen. Het koninkrijk van God is misschien een beetje een moeilijk begrip, maar het betekent een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld in deze wereld. Een nieuwe realiteit. Een nieuw leven vol van God. Het koninkrijk van God is eeuwig. En gaat door in het leven wat hierna komt, maar het begint nu al. Kinderen van God die leven in een andere realiteit dan andere mensen. Zelfs in deze wereld. We zien andere dingen dan mensen die God, die Jezus, niet kennen. Kinderen van God leven in een andere realiteit. Zelfs in deze wereld die beheerst wordt door de oude slang. Die rondgaat als een briesende leeuw. Zoekende wie hij kan verwoesten. Maar wij zien Jezus. En door Jezus zien we al het andere. Op een hele andere manier. Wij leven in een realiteit die doordrongen is met de liefde, met de kracht, met de rust en de vrede, met de vrijheid, met de blijdschap die God ons geeft. En daardoor wordt alles anders. Vandaag gaan we lezen in Johannes 3. En we ontmoeten daar Nicodemus, een man die in gesprek gaat met Jezus. En hij gaat naar Jezus met de vraag: hoe kan ik nou komen in dat koninkrijk van God? Als u het zo vaak hebt over dat nieuwe leven, die nieuwe wereld, die nieuwe realiteit, dan wil ik weten hoe ik volgens u daar binnen moet komen. En we gaan het lezen in Johannes 3. En wat ik gelijk al het mooie vind, is dat Nicodemus weet dat hij met deze vraag moet zijn bij Jezus. Dat heeft hij in ieder geval al goed. Maar er is nog veel meer over te zeggen. Johannes 3, de versen 1 tot en met 16. Zo was er een farizeeër. Een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijpt u dat niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen over wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nog nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. De mensenzoon moet hoog verheven worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. En dan de bekendste tekst uit de Bijbel. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Nicodemus. Een farizeeër, een Joodse leider. Hij gaat 's nachts op zoek naar Jezus. Hij bezoekt Jezus in het midden van de nacht. Alsof hij zich schaamt. Alsof hij niet wil dat anderen het weten. En dat is op zich ook nog wel logisch. Want een Joodse leraar die kende de wetten van God. Die wist over de heilige geschriften. Die kende de leer. En het was natuurlijk, hij kon zijn reputatie natuurlijk verliezen. Als hij nu naar Jezus ging, die oproepstoker. Waar iedereen wat over vond. Maar waar vooral zijn collega-farizeeën heel veel moeite mee hadden. Maar hij wil toch iets te weten komen van Jezus. En dat vind ik zo mooi aan Jezus. Hij ontvangt Nicodemus met armen wijd open. Hij weet dat Nicodemus komt met terughoudendheid, met schaamte, met angst om gezien te worden door anderen. Maar hij komt. En dat geldt ook voor jou. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe je naar Jezus toekomt. Wat je daarbij voelt. Misschien heb je een terughoudendheid. Misschien voel je angst. Misschien schaam je je. Maar Jezus zal je nooit en nooit en nooit afwijzen. Hij staat met zijn armen wijd open. En hij ontmoet Nicodemus in de nacht. En hij gaat met hem in gesprek. En Nicodemus die zoekt naar een antwoord op zijn vraag. Want hij heeft Jezus er zo vaak over horen vertellen. Het koninkrijk van God. Maar Jezus, wat is dan het koninkrijk van God? En hoe kan ik daar dan onderdeel van worden? Hoe kan ik dat nieuwe leven dan binnengaan? Hoe kan ik dan onderdeel worden van die nieuwe realiteit die u voor ogen hebt? Nou, gelijk worden drie dingen al duidelijk. Het is niet afhankelijk volgens Jezus van zijn afkomst. Nicodemus was een Joodse leider. Hij hoorde bij het Joodse volk, het volk van God. Maar Jezus zegt, daar gaat het niet om. Je hoort wel bij het volk van God, maar je kent het koninkrijk van God niet. En heel vaak denken wij dat het zo werkt. Wij denken dat je christen kunt worden door je christelijke opvoeding, door datgene wat je van je ouders hebt meegekregen. En ouders, we willen niets liever dan het geloof in Jezus doorgeven, overgeven aan onze kinderen. Maar dat kunnen we helemaal niet. Het is onmogelijk om geloof in Jezus te geven aan een ander. Het is niet afhankelijk van je afkomst. Het gaat niet om je afkomst. Het is ook niet afhankelijk van een religieus leven. Nicodemus was een fariseer, een Joods leider. Hij kende de wetten van God. Hij kende de heilige geschriften. En hij deed als fariseer zijn uiterste best om in zijn leven dat te laten zien wat God van hem vroeg. En in elke godsdienst op aarde is dat de weg tot God. Het kennen van de heilige geschriften, religieuze gebruiken uitvoeren, goede dingen doen, dan kom je bij God. Maar Jezus zegt, daar gaat het niet om. Ook daar gaat het niet om. Dat is niet de manier om in mijn koninkrijk te komen. Het gaat niet om een religieus leven. En zegt Jezus, het gaat ook niet om je geloofsbelijdenis. Zelfs niet om je geloofsbelijdenis. Ja, want Nicodemus die zag Jezus en hij zegt, Jezus, u doet zulke bijzondere dingen, u doet wonderen en tekenen. U moet wel van God komen. Het kan niet anders dan dat u door God gezonden bent. Hij erkent Jezus als goddelijk. Maar Jezus zegt, ook daar gaat het niet om. Er is meer nodig om het koninkrijk van God te zien en daarvanuit te leven. Het gaat zelfs niet om je geloofsbelijdenis. Nee, Jezus zegt, als je in mijn koninkrijk wil komen, als je wil binnengaan in die nieuwe realiteit, als je een nieuwe wereld wil ontdekken, dan moet je opnieuw geboren worden. Wat een bizar antwoord van Jezus weer. Weet je, misschien ben jij al heel lang christen en heb jij dat al heel vaak gelezen en gehoord. En is het voor jou een heel normaal begrip, opnieuw geboren worden. Maar stel je even Nicodemus voor. Hij zit er als volwassen man. Hij stelt een hele serieuze vraag aan Jezus waar hij lang over na heeft gedacht. En Jezus zegt tegen een volwassen kerel, jij moet opnieuw geboren worden. Nou, ik ben een beelddenker, maar het lijkt me wijs dat ik hier niet te lang over ga nadenken. Wat het betekent om als volwassen kerel opnieuw in een baarmoeder te kruipen en mijn weg door de geboortegang weer te gaan vinden. Ook Nicodemus schrikt van die reactie van Jezus. Ik vind het al verschrikkelijk om na te denken hoe een baby uit een baarmoeder komt. Laat staan een volwassen man. Maar gelukkig voor ons allemaal legt Jezus daarna uit dat die tweede geboorte, dat opnieuw geboren worden, geestelijk is. Wat uit een mens geboren wordt, is menselijk. En wat uit de geest geboren wordt, is geestelijk. Toen je geboren werd, je natuurlijke geboorte, toen je uit de buik van je moeder kwam, toen ontving je het leven en werd je in de realiteit geplaatst van deze wereld. En het is een prachtige wereld. Maar het is ook een hele kwetsbare wereld. Omdat de oude slang, de Satan, deze wereld in haar macht heeft, in zijn macht heeft. En hij zoekt wie hij kan verslinden. Hij komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Als je opnieuw geboren wordt, als je geestelijk geboren wordt door het water van de doop en door de vervulling van de Heilige Geest, dan word je in deze wereld in een nieuwe realiteit geplaatst. Waar niet langer de oude slang, de Satan, de macht heeft, maar waar Jezus Christus de macht heeft. En dan ga je alles op een andere manier beschouwen en zien. De geest is de Heilige Geest. De geest van God. Hij is de onzichtbare, maar voelbare kracht en aanwezigheid van God. De Heilige Geest is een persoon. Hij maakt onderdeel uit van de drie-eenheid. Hij is God zelf. Maar de Heilige Geest is heel moeilijk uit te leggen in woorden. Als je de Heilige Geest niet kent, dan klinkt het allemaal waarschijnlijk maar als bla bla. En dat is ergens ook logisch. Want hoe kan jouw menselijke brein nou iets begrijpen van wat geestelijk is? Het is onmogelijk. En dat is met heel veel dingen van God. We kunnen God niet begrijpen, we kunnen hem niet doorgronden, omdat het geestelijk is. Een mensenleven is niet lang genoeg om alles van God te begrijpen. Hij is altijd meer. Hij is altijd weer groter. Hij is altijd weer anders. Hij is altijd weer mooier. In ons hele leven, samen met God, vallen we continu van de ene in de andere verbazing. We kunnen hem niet pakken. En dat juist vind ik zo mooi van God. Dat hij zo ver boven ons staat. Hoe kunnen de hersenen die hij gemaakt heeft nou hem doorgronden of kennen? En daarom is het ook zo moeilijk om de Heilige Geest te definiëren met woorden. En Jezus die weet dat. En daarom helpt hij een beetje. Hij geeft ons een beeld van de geest. Hij vergelijkt de geest met de wind. Als je de wind snapt, snap je ook iets meer van wie de Heilige Geest is. Nou, wat is de wind? De wind kun je niet zien. Je kunt het wel voelen. Je kunt het soms zelfs horen. En je kunt wel zien wat de wind doet. De wind zet lucht in beweging. En door die beweging worden planten voortgeplant, worden schepen hun richting bepaald, wordt zelfs energie opgewekt. De wind is soms kalm en rustig, een zacht briesje. En andere momenten is het een sterke orkaan. De wind kan een klein blaadje zachtjes doen ritselen. Maar een wind kan ook complete huizen of auto's verplaatsen en op een andere plek neerzetten. Er zijn zelfs verhalen van kikker- en vissenregens, omdat de wind door een orkaan over meertjes kwam, die hele meren leegzoog, om vervolgens op een andere plaats het weer open te gooien. En dan vielen de vissen en de kikkers gewoon uit de lucht. Er was zelfs een klein meisje in China die door de wind werd gepakt en een paar kilometer verderop, zonder verwondingen, netjes in een boom werd achtergelaten. Dat doet de wind. De wind komt uit alle verschillende richtingen. Het noorden, het oosten, het zuiden, het westen. En het kan zomaar ineens ook weer omslaan. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik altijd tegenwind heb als ik op de fiets zit. De wind lijkt op de geest. Want net als de wind is de Heilige Geest onzichtbaar. Net als de wind zet de Heilige Geest dingen in beweging. Net als de wind is de geest soms zacht, stil, gevoelig en andere momenten een sterke kracht. Net als de wind komt de geest wanneer hij wil en doet hij wat hemzelf het beste lijkt. Net als de geest is de wind vrij, krachtig en ook een beetje geheimzinnig en mysterieus. Om het koninkrijk van God binnen te gaan. Om deel te hebben aan die nieuwe realiteit. Om binnen te treden in die nieuwe wereld waar Jezus het steeds over heeft. Is het nodig volgens Jezus dat de geest als de wind over jou waait. En jou aanraakt. En je compleet vernieuwt. En je meeneemt naar plekken die tot dan toe nog nooit had gekend. Ik weet nog goed wanneer de Heilige Geest voor het eerst over mij heen kwam als de wind. Ik was 12 jaar. Ik ging naar Opwekking, grote christelijke conferentie met Pinksteren. En ik zat daar in de dienst, niet wetende wat zou gaan gebeuren die dag. En tijdens een gebed van, of tijdens een moment van aanbidding en gebed, kwam ineens de voelbare tegenwoordigheid van God over mij heen. Het maakte me warm van binnen en ergens drukte het zo zwaar op mij dat ik niet anders kon dan huilen. Ik begreep niet wat er gebeurde. Ik heb het ook lange tijd niet begrepen, maar ik heb daar een half uur zitten huilen. Maar niet vanuit verdriet, maar vanuit een overweldiging van iets wat ik tot dan toe nog niet had gekend. Pas een half jaar later kon ik terugkijken op dat moment. Ja, ik was 12 jaar, wat weet je dan? Terugkijken op dat moment en beseffen van, hé, maar op dat moment is mijn leven veranderd. Vanaf dat moment was mijn hele leven vernieuwd. Vanaf dat moment ging het niet meer om mij, maar om Jezus. Maar een moment als deze kunnen wij als mensen niet creëren. Want net als de wind doet de geest wat hij zelf wil. De geest is niet te bewerken. Hij is niet te controleren. Je kunt hem niet forceren. Nee, de Heilige Geest doet wat hij zelf wil. Hij raakt die mensen aan. Hij vult die mensen met zijn tegenwoordigheid. Hij doet zijn vurige werk in die levens waar hij dat in wil doen. Een leven in het koninkrijk van God wordt niet bepaald door je afkomst. Het wordt niet bepaald door een religieus leven. Het wordt niet bepaald door je geloofsbelijdenis. Nee, het wordt bepaald door de keuze van de Heilige Geest om zich met mensen te verbinden en zichzelf volledig in hen uit te storten. Maar, zul je nu denken, dat klinkt wel een beetje willekeurig. Heb je als mens daar dus dan geen invloed op? Doet de Heilige Geest gewoon wat hij wil? Voor de kerkmensen onder ons is dan de uitverkiezing toch waar? Dat God door zijn geest zelf bepaalt wie hij wil raken, wie hij wil veranderen. En de rest van ons is dan helaas de sjaak. Als dat zo is, wat zou dat dan betekenen voor onze geliefden, voor onze familie, voor onze vrienden? Wat zou dat dan betekenen voor mij? Hoor ik er dan wel bij? Laten we teruggaan naar het volk Israël in de woestijn. Terwijl er overal in dat tentenkamp mensen op de grond liggen, gepijnigd, gebeten, worstelend, strijdend om in leven te blijven. Het uitschreeuwend naar Mozes en God, help ons. Op dat moment gaat Mozes naar God. En God zegt, ja, ik wil een uitweg geven. Ik hou van mijn volk, ik hou van mijn kinderen. Ik wil betrokken zijn in hun leven. En nu ze mij opnieuw toelaten willen komen En hij geeft een opdracht aan Mozes. Hij zegt, Mozes, maak een koperen slang. Zet die op een stok en til die hoog op. Want iedereen die naar die koperen slang zal kijken, het beeld van hun pijn, ja, die zullen worden gered. Die zullen worden genezen. Die zullen het leven ontvangen. Dus Mozes die doet wat God hem heeft verteld. Hij maakt die koperen slang en hij loopt door het kamp. En overal kruipen mensen wanhopig door het kamp om maar een glimp van die koperen slang te kunnen zien. Overal lopen ouders met kinderen in hun armen en leggen ze die voor het beeld van die koperen slang neer, zodat ze op kunnen kijken en in het beeld van hun pijn genezing kunnen ervaren. Overal in het kamp strekken mensen zich wanhopig uit om ook maar iets te zien van dat ene beeld wat hun redding gaat brengen en leven en genezing komt. God is trouw. God is trouw. Maar nog steeds zien we overal om ons heen het werk van de slang. We zien overal om ons heen hoe mensenlevens zijn geroofd, zijn geslacht, zijn vernietigd. Maar ook nu, lieve mensen, geeft God een uitweg. Hij laat ons niet aan ons lot over. Er is iets anders, er is iets beters, er is iets mooiers. En daarom zei God tegen zijn zoon, ik wil dat jij gaat hangen aan het beeld van de pijn van de mensen, aan het kruis, zodat iedereen die kijkt naar dat kruis genezing zal ontvangen. Dat iedereen die kijkt naar het kruis het leven zal ontvangen. Dat iedereen die kijkt naar het kruis gered zal worden. Dus ben jij gebeten door de slang? Leef jij in de verwoestingen van wat hij in jou heeft aangericht? Zit je zo vast in gedrag wat je zo veracht van jezelf, maar waarvan je niet weet hoe je het anders zou moeten doen? Strijd je zo erg tegen leugenachtige gedachtes of negatieve gevoelens, maar weet je niet hoe je ze een halt kunt toebrengen? Ben je zo op zoek naar God, maar voelt het steeds alsof je oploopt tegen een muur en weet je niet hoe je doorbraak kan komen? Kijk dan naar het kruis. We zouden met dezelfde wanhoop als de Israëlieten moeten naderen tot het kruis als zij naderden tot de koperen slang. Wanhopig moeten kruipen naar het kruis, de plek van onze verlossing. Zo snel mogelijk onze kinderen leggen aan de voet van het kruis in de hoop dat zij ook zullen zien wat hun redding gaat geven. We zouden ons hals reikend moeten uitstrekken naar een glimp van het kruis, zodat we worden gered. Voor jezelf, voor je familie, voor je vrienden, voor onze stad. Diezelfde wanhoop. Want als je Jezus ziet hangen aan het kruis, het beeld van jouw pijn, dan zul je niet meer verloren gaan, zegt het woord. Dan zal de oude slang niet langer macht hebben over jouw leven, zegt het woord. Dan zul je gered worden. En het eeuwige leven ontvangen, zegt het woord. En dan zul je het koninkrijk van God kennen. Dan zul je binnentreden in een nieuwe wereld. Dan zul je een nieuwe realiteit ontvangen, waarmee je in dit leven staat. dat is opnieuw geboren worden. Dat is wat de Geest van God doet. Dat is ook beschikbaar voor jou. Amen.